Dit is Radio 1, de VPRO. OVT, programma over de onvoltooid verleden tijd. Presentatie, Marnix Koolhaas.
Goedemorgen, 12 oktober is het vandaag en daarmee is het op de kop af 80 jaar geleden, op 12 oktober 1917 dus, dat de gemeenteraad van Amsterdam twee gebieden in Amsterdam-Noord als bouwlocatie aanwees. Op een van deze twee locaties zou een jaar later Disteldorp gebouwd worden, het eerste zogenaamde tuindorp van ons land. Tuindorpen zorgen in deze tijd voor een revolutie in de sociale woningbouw vanwege hun open en ruimtelijke ligging buiten de stadskernen. En hoewel Disteldorp als tijdelijke noodvoorziening gebouwd werd, bestaat de wijk 80 jaar later nog steeds. Samen met de andere tuindorpen Vogeldorp en Tuindorp Oostzaan vormt Disteldorp in Amsterdam-Noord een uniek monument van de sociale woningbouw in ons land. Maar het monument wordt nu bedreigd omdat de eigenaar, het woningbedrijf Amsterdam, de huuropbrengst te laag vindt en met sloop, renovatie en verkoopplannen rondloopt. Op initiatief van de bewoners is nu de unieke geschiedenis van de tuindorpen beschreven. En met de samenstellers van het rapport en met een bewoner praten we straks over de geschiedenis van die Amsterdamse tuindorpen. Het traditionele karakter van de Amsterdamse tuindorpen Disteldorp, Vogeldorp en Tuindorp Oostzaan wordt bedreigd. Als het aan het woningbedrijf Amsterdam ligt, wordt er stevig gerenoveerd, uitgeplaatst, verkocht en desnoods gesloopt. En daarmee zou het unieke karakter van deze tuindorpen voorgoed verloren gaan. Gelukkig hebben de bewoners zich verenigd in hun verzet en als eerste resultaat ligt hier nu het onderzoeksrapport Grote stadsmens en niettemin dorpeling, de maatschappelijke en historische betekenis van de tuindorpen Disteldorp, Vogeldorp en Tuindorp Oostzaan. Samengesteld door Maartje van der Eem en Clementine Voren en allebei zijn ze hier aanwezig. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jullie zijn nog niet eens afgestudeerd en toch al zo'n belangrijk rapport mogen schrijven. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
We zijn in eerste instantie benaderd door onze docenten. De aanvraag tot dit rapport is gedaan door de bewonersverenigingen aan de Vrije Universiteit Wetenschapswinkel. Maartje van der Eem studeert geschiedenis. Ik studeer stadssociologie aan de UvA. En door de Wetenschapswinkel zijn we benaderd om dit te gaan onderzoeken.
Jullie hadden al wat sporen verdiend.
Nou, ik had eerder onderzoek gedaan.
Ja, het was voor mij de eerste keer.
Of jullie rapport nou inderdaad de bedreiging van de tuindorp tot staan kan brengen, daar komen we straks nog op terug, hoop ik. Eerst even naar het begin van die tuindorpen. Hoe is dat idee ooit ontstaan, Maartje?
Het oorspronkelijke idee komt uit Engeland door Ebenezer Howard. Die heeft het concept ontwikkeld. En hij ging uit van een huwelijk tussen stad en platteland. Hij was tegen de verpaupering van met name steden als Londen, had hij er gezien.
Ja, de industrialisering was daar natuurlijk al veel verder doorgestreden. Ja. En dus ook de sociale problematiek van de woningbouw.
De huurprijzen stegen enorm. En hij wilde op het platteland hele nieuwe zelfvoorzienende steden stichten. Met veel licht en veel ruimte, veel groen. Waar mensen gelukkiger zouden kunnen wonen in zijn mening.
Maar wel steden die in de omgeving van, of dorpen die in de omgeving van de grote steden lagen.
Nou, hij ging echt van een eigen stad uit met zo'n 30.000 inwoners. En die moest geheel zelfvoorzienend zijn. Dus die had in feite weinig met andere steden te maken.
Ja, dus toch een heel ander concept dan Nederland, wat we nu onder tuindorpen verstaan.
Ja, het is in Nederland, de ideeën zijn overgewaaid, maar het was een vrij idealistische gedachte natuurlijk om een hele nieuwe zelfvoorzienende stad te stichten. En dat werkte hier niet. Er was ook te weinig ruimte hier. Dus het werd al snel teruggebracht tot tuindorp of tuinstadachtige wijken.
Ja, hoe was de woningtoestand van zeg maar de modale arbeider in Amsterdam zo rond die eeuwwisseling?
Die was over het algemeen niet goed. Er was voornamelijk particulieren verzorgde de woningbouw. Veelal speculatiebouw, waarin zo snel mogelijk tempo werden zo goedkoop mogelijk huizen neergezet. Die vaak ook al instortten voordat ze überhaupt bewoond waren. Mensen woonden dus heel slecht in slechte omstandigheden, hoge huren in kleine ruimtes.
Ja, het was eigenlijk geen enkele regelgeving. Het was totale wildgroei.
Particulieren deden het en de gemeente hield zich afzijdig.
En wanneer is de overheid daar nou in gaan ingrijpen?
In 1902 is de woningwet in werking getreden. En die maakte het mogelijk dat er woningbouwverenigingen werden opgericht. Die echt in het belang van de volkshuisvesting gingen bouwen. En in eerste instantie was het wel de bedoeling dat de particulieren en samen met de woningbouwvereniging de woningbouw zouden verzorgen. En de gemeente kon ingrijpen op het moment dat er te weinig woningen werden gebouwd.
Wanneer is nou dat idee om die tuindorpen als een mogelijke oplossing voor die woningproblematiek te gaan zien? Wanneer is dat idee naar voren gekomen?
De gemeente is gaan ingrijpen in de woningbouw rond 1915. En eerst in Amsterdam-Noord zijn ze gaan bouwen in het begin. En dat waren nog geen tuindorpen. Maar toen steeg de woningnood zo enorm, de oorlog brak uit, bouw kwam stil te staan, dat ze besloten om in Amsterdam-Noord een aantal tuindorpachtige wijken te bouwen met veel ruimte. De directeur van de woningdienst, Arie Kepler, de eerste directeur, die was zeer gecharmeerd.
Ja, dat is een man die dat idee heel erg omarmd heeft. Hè?
Ja, hij was daar sterk voorstander van. Ja.
Hoe zagen die allereerste plannen van hem eruit om tuindorpen te gaan bouwen?
De eerste plannen waren Disseldorp en Vogeldorp, de twee kleine dorpjes die wij bestudeerd hebben. En het was de bedoeling dat die maar tijdelijk zouden staan als oplossing van daar nooddorpen. Het zijn qua bouw geen noodwoningen, maar qua omdat ze voor een woningnood moesten zorgen of te oplossen. En het was een vrij ruime opzet voor die tijd. De arbeiders kwamen in eengezinswoningen te wonen en dat werd ook heel belangrijk gevonden. En Arie Kepler die zei ook als citaat: wat niemand ooit heeft kunnen verwachten is verwezenlijkt. Het eengezinsarbeidershuis uit steen gebouwd heeft zijn intrede in de hoofdstad gedaan. Dat was een zeer belangrijke ontwikkeling. Dat arbeiders een eigen huisje kregen met een eigen tuintje.
Ja, want wat we nu nog steeds driehoog achter noemen, dat was toen de gebruikelijke woonwijze voor bijna elk arbeidersgezin.
Krotwoningen, kelderwoningen, ja, was zeer slecht.
Maar dan waren het noodwoningen. Waar bestond dat noodkarakter dan uit?
Puur uit het feit dat ze een voorziening in de nood waren. Qua bouw zijn het in Vogeldorp, Disseldorp worden ze semi-permanent genoemd. En Tuindorp, Oostzaan werden ook noodwoningen genoemd. Maar dat was een trucje van de gemeente om geld van het Rijk los te krijgen in het kader van de woningnoodwet. Dan het Rijk betaalde dan 90% van de oprichtingskosten van het dorp. En dat heeft de gemeente Amsterdam gebruikt om die dorpen te bouwen. Maar dat was nooit de bedoeling dat ze ook als noodwoningen werden gebouwd.
Nee, want nou waren Vogeldorp en Disseldorp nog relatief kleine projecten. Daarna is het plan voor Tuindorp Oostzaan al direct ontstaan. Hè? Want
dat is
nu nog steeds verreweg het grootste en bekendste tuindorp.
Ja, het is echt het eerste echte tuindorp eigenlijk. Was Disseldorp en Vogeldorp een soort oefening eigenlijk voor het grotere Tuindorp Oostzaan. Het liet zien dat het mogelijk was om eengezinswoningen te bouwen met een lage huur. En Tuindorp Oostzaan is dat doorgetrokken. En dat is ongeveer 1000 woningen. En in 1923 zijn er nog zo'n 300 bijgebouwd.
Ja, ik kwam in jullie onderzoek, waar inderdaad prachtige citaten af en toe zijn opgenomen, daarover ergens een opmerking tegen van iemand die zei: zelfs heeft een bezoek aan dit aardige tuindorp in Wording sommigen met ontzetting doen vragen of we op die manier de arbeiders niet wat te veel verwennen.
Ja, daar waren ze inderdaad erg bang voor. Maar over het algemeen werd het toch echt als een ideaal woondorp voor de arbeiders beschouwd.
Wie kwamen daar nu in eerste instantie te wonen?
In eerste instantie kwamen er de armere arbeidersgezinnen te wonen uit de binnensteden van Amsterdam. Die hadden de eerste prioriteit, waren het eerst aan de beurt. Bleven er nog woningen over, dan mochten er arbeiders komen die van buiten Amsterdam in de stad kwamen wonen.
Maar was er een systeem op grond waarvan die selectie plaatsvond? Moest je een brave nette burger zijn?
Er was wel een selectiecriteria. Je werd niet, zoals de meest sociaal achterlijken, zoals dat in die tijd genoemd werden, die mochten er niet in. Dat waren de gezinnen die echt heel veel overlast verzorgden. Die werden niet toegelaten. Maar het waren over het algemeen arbeiders die inderdaad in de krotwoningen woonden, de hoogste nood verkeerden.
Dat moet voor die mensen een onwaarschijnlijke schok zijn geweest om inderdaad vanuit zo'n krot driehoog achter opeens in zo'n tuindorp terecht te komen.
Ze noemen het ook inderdaad vanuit de hel in de hemel kwamen ze terecht. Ze kregen een eigen tuintje, ze hadden een eigen badkamer, dat was of een eigen wc in ieder geval binnen in het huis. Het was een ongekende luxe.
Hebben jullie daar bronnen van gevonden over hoe die mensen daar zelf op reageerden?
Ik heb 22 bewoners geïnterviewd die al lang in de tuindorpen wonen. Sommigen vanaf 1919. En ja, die zeiden ook dat het was ongelooflijk hoe je daar terecht kwam. Vanuit een benauwde binnenstad ineens. Er was groen om je heen en er was lucht en er was licht.
Ja, ik las ergens dat niemand ook eigenlijk wist wat je nou met zo'n tuin moest doen. Hè?
Nee, ze gingen er heel een hoop kippen houden. Ja.
Kippen houden.
Ja, heel veel kippen waren er. Dat zorgt ook voor veel overlast later.
Ja, ja.
Maar ja, dat was hun
dat
idee.
Dat waren ze gewend, dat hadden ze vroeger op hun balkonnetje ook.
Nee, waarschijnlijk niet, maar dat associeerden ze met de natuur. Dat hoorden we kippen en vogels bij.
Ja, ja, maar een mooi groenperkje en zo en planten in de tuin, dat was er niet bij in het begin.
Nou, in Vogeldorp, Disseldorp wel. Ja. Daar werden de tuinen heel goed bijgehouden. Daar waren ze ook wel verbaasd over. Dat hadden ze niet verwacht. Dat die arbeiders toch nog wel zo goed voor de natuur, of dat ze nog zoveel ervan afwisten om een eigen tuintje te onderhouden. Ja.
Wat was nou de politieke achtergrond? Want het waren allemaal arbeiders die daarheen gingen. Dat moet haast wel toch grotendeels een linkse origine gehad hebben.
Over het algemeen wel. Er zaten veel socialisten, veel communisten in de dorpen. Ze hadden ook, als je verkiezingsuitslagen bekijkt, veel hogere aantallen hogere percentages stemmers op de SDAP bijvoorbeeld. Maar in de dorpen zelf, wat bewoners zeggen, daar merkte je vrij weinig van. Mensen wisten dat vaak ook niet van elkaar.
Hoe was het sociale leven? Werd dat ook bepaald door die politieke achtergrond, Clementine?
Wat ik gevonden heb in de interviews is dat mensen zich daar in die tijd niet eens zelf zozeer bewust van waren. Maar het feit dat ze met z'n allen in hetzelfde schuitje zaten en van dezelfde politieke kleur waren, bepaalde dat ze een saamhorigheidsgevoel hadden. En ze verenigden zich in allerlei clubs en het verenigingsleven bloeide zeer vroeger.
Ja, hoe zag dat eruit? Geef daar eens wat voorbeelden van.
In Tuinerpoosaan waren vrij veel verenigingen. Die lagen ook vrij afgelegen van de rest van de stad. Dat is moeilijk bereikbaar. En die waren heel erg op zichzelf aangewezen om zichzelf te vermaken. En binnen een jaar waren er geloof ik al 17 verenigingen in Tuindorp. Zoals op een bewonersaantal van, er waren 1000 woningen natuurlijk vrij hoog. En dat aantal werd steeds meer.
Er waren officieel ook geen cafés, hè? Dat is ook typisch iets wat tot de linkse beweging hoorde.
Ja, en onofficieel waren ze er wel. Maar in de officiële gemeentestukken staat constant, er zijn geen cafés, er is helemaal niks. En als je in clubblaadjes kijkt, staan advertenties van cafés in het dorp. Dus ze waren er wel zeker.
Ah, er werd wel stiekem geadverteerd.
Ja, nou niet stiekem, maar de gemeente die negeerde ze min of meer. Dat paste niet in hun idee van het idealistische tuindorp voor de arbeiders, waar ze zich goed konden ontwikkelen, waar geen drank in het spel was.
En de linkse doctrine ging ook niet zover dat ze dat zelf ontoelaatbaar vonden.
Nee, dat zover gingen ze niet.
Maar kerken, die waren er bijvoorbeeld niet.
Nee, ook niet. Nee, ze zijn pas later gebouwd. Uh-huh. Er werden veel scholen gebruikt of houten schuren werden gebruikt als kerk.
Was er nou ook veel controle op het sociale leven vanuit de overheid in die wijken?
Ja, dat ging door middel van de opzichteressen. Per dorp werden een aantal opzichteressen aangesteld. En dat waren dames die ook in de dorpen woonden. Die hadden hun eigen woninkje. In Vogeldorp zie je achter in het dorp twee wat grotere huizen waar de opzichteressen wonen. En zij moesten toezien op het harmonieus samenleven van de mensen onderling. En zowel op het sociale vlak als op het hygiënische vlak. Er werd, is anekdote, dat er bij mensen achter de gordijnen, achter de schilderijen werd gevoeld of er geen stof zat. En zat er wel stof, dan kwamen er sancties en moesten de mensen hun huis beter schoonmaken.
Ja, ook daar hebben jullie prachtige voorbeelden van gegeven uit rapporten over hoe die controle plaatsvindt. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, ik heb uit een citaat uit een brief van de woningopzichteres. En die beschrijft een gezin waar ze klacht over heeft. En ze schrijft: aard van het gezin is ruw. De vrouw is enigszins achterlijk en een zoon evenzo. De vrouw is een grote knoeister die altijd schulden maakt. Veel meer koopt dan zij kan betalen. De gezinsleden maken veel lawaai met radio, harmonica en geschreeuw onder elkaar. En het gezin werd inderdaad ook later uit het huis gezet.
Want die sanctie kon toegepast worden?
Nou, ze werden gewaarschuwd van jullie kunnen je gedrag nog gaan verbeteren. Maar toen hebben ze hun schoondochter en kinderen in huis genomen. En dat mocht niet. En toen was het over, mochten ze eruit. Moesten ze eruit zelfs.
Dus zover ging die controle toch?
Ja, ja. Er is regelmatig mensen uitgeplaatst omdat ze bijvoorbeeld te weinig meubelen in hun huis hadden. Dat was ook een reden. Ja.
Ja. En toch waren die bewoners daar over het algemeen zeer tevreden om in die woningen te wonen. Ze ervoeren dat niet als een te grote sociale controle.
Ja, er werd ook verondersteld dat mensen eigenlijk liever in een andere woning zouden wonen. Vanwege inderdaad die grote controle. Daar was men toch wel een beetje huiverig voor. Maar ja, over het algemeen, men was zo tevreden met het dorp op zich en de huizen. Dat het was een iets minder aspect inderdaad, maar niet.
Nou zijn het, zoals jullie al zeiden, aanvankelijk noodwoningen geweest die daar gebouwd werden. De bedoeling was dus dat na verloop van tijd weer allemaal tegen de grond zou gaan. Dat is nooit gebeurd. Waarom niet?
Ja, elke keer de termijn is steeds met een jaar 15 verlengd van de woningen. Omdat er toch te veel, de woningnood was op dat moment steeds te hoog. De huizen verkeerden niet in een te slechte staat. En er was ook nog wel, er was altijd een behoefte aan die woningen. Mensen waren zo tevreden dat ze geen behoefte hadden om die woningen te verlaten. Ze wilden er blijven.
Zie je nou toch ook een verandering in de samenstelling van de bewoners in de loop der tijd? Het waren natuurlijk aanvankelijk inderdaad arbeiders, vooral uit de linkse kring.
Ja. Ja, er is zeker een verandering. De grootste verandering is in de kleine dorpen, Vogeldorp en Disteldorp. Er is sinds een jaar of 10 komen er grote groepen jongeren binnen. En dat zijn zowel jongeren die uit Amsterdam komen als studenten die van buiten de stad komen. En dat betekent dan een forse verandering. En zoals het er nu uitziet zijn het vooral de ouderen en de jongeren die de woningen bewonen. En nu worden de huizen ook geschikt geacht voor kleine huishoudens. Dat is een groot verschil. Vroeger had men er geen moeite mee om er met z'n 8 en 9 in een klein huisje te wonen. En nu vindt men 3 al te veel. Maar op het sociale klimaat heeft dit eigenlijk niet zo'n grote verandering. Nog steeds is er een grote saamhorigheid en sociale controle. En ervaren de bewoners het nog steeds als heel prettig om in een dorpsomgeving te wonen bij de stad. En dat geldt ook juist voor de instromers van buiten, de studenten. Hoewel zij naar de grote stad zijn gekomen, vinden ze het toch heel prettig om in een dorp in de stad te wonen.
Ja, want het zijn niet op dit moment natuurlijk geen dorpen meer die buiten de stad liggen, maar die eigenlijk helemaal door de uitbreidingsplannen in Amsterdam-Noord zijn ingesloten. Het zijn als het ware dorpen in de stad geworden. Ja. Maar zelfs dat heeft het karakter van die dorpen niet echt kunnen veranderen.
Maar ze zijn nog heel herkenbaar ook als dorp. Ze zijn eigen architectuur. Er zijn poortjes waarmee je dorp binnenkomt. Dus ze zijn nog steeds heel herkenbaar als eenheid.
We kunnen dat even aan een bewoner gaan vragen. Want als het goed is, hebben we aan de telefoon nu Tuindorp Oostzaanbewoner Frans Nuits. Die dit jaar ook zijn herinneringen aan het dorp te boek stelde in het boekje Bellen poetsen, herinneringen van een tuindorper. En bovendien actief in het verzet tegen de plannen van het woningbedrijf Amsterdam. Frans Nuits, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe lang woont u al in Tuindorp Oostzaan?
Vanaf 35 toen ik geboren werd.
Ja, het is waar wat de onderzoeksters hier zeggen, dat specifieke karakter van die tuindorpen nog steeds in stand is gehouden.
Ja, dat is voor het grootste deel gelukkig waar, ja. En we bestaan dit jaar dus 75 jaar. En we hopen dat we met elkaar naar de 100 gaan, want dat zou natuurlijk een goed eerbetoon zijn aan de grondleggers van ons tuindorp.
Ja, kunt u eens aangeven wat nou dat unieke karakter van het wonen in zo'n tuindorp nou precies inhoudt?
Nou, het unieke karakter is natuurlijk punt 1, dat je natuurlijk als kind hier opgroeide te midden van polders, water, zwemwater, viswater, sportvelden, heel veel groen, perken, plantsoenen, schitterende bomen. Ja, kortom, je groeide te midden van de natuur op. En het feit dat je dus bij wijze van spreken een ellendige tijd hebt meegemaakt voor de oorlogscrisis en de oorlogsjaren, dat maakte toch dat als je nu de gemiddelde tuindorper vraagt die het allemaal meegemaakt heeft, unaniem komt eruit te hebben een fantastische jeugd gehad.
Maar dat was de jeugd. Dat karakter is ook na uw jeugd altijd behouden gebleven.
Jawel, we zitten nu natuurlijk in een buitengewoon slechte periode. We voeren nou precies 12 maanden strijd tegen een woningbedrijf, ja, wat zich zo ongelooflijk asociaal opstelt. Totaal gespeend is van enig historisch besef voor wat ze bezit. Want in feite is het WBA nu schatbeheerder. Als je weet wat hier staat en hoe prachtig en mooi dat is, dan is het natuurlijk van de gekke dat je dan over het sloop durft te spreken.
Ja, want waar komen die plannen vandaan om dat te willen gaan slopen, als jullie allemaal zo vreselijk tevreden zijn daar?
Nou, het is op zich natuurlijk wel begrijpelijk, hoor. Kijk, er zijn hier op een gegeven ogenblik natuurlijk toestanden geweest waarbij wij als bewoners, huurdersvereniging, vierkant tegen dat toen nog gemeentelijk woningbedrijf stonden. En enerzijds had het van hun kant te maken met schandalig beleid, achterstallig onderhoud enzovoort. Mm-hmm. Aan de andere kant natuurlijk om de huren zo laag mogelijk te houden. Dat heeft gemaakt dat er in de jaren 90, 91 toch eigenlijk een padstelling ontstond. Er was geen beweging in te krijgen. Men wilde niet aan tafel gaan zitten om te onderhandelen. En toen in 93 dus dat gemeentelijk woningbedrijf geprivatiseerd werd, ja, toen kwamen daar een paar mensen te zitten en die zeiden, maar nou is het over.
Toen begon de ellende, want toen gingen ze uitrekenen wat de opbrengst van jullie woningen was.
Ja, er kwamen hier nog schandalige lage huren voor. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar aan de andere kant, dat had ook zijn historische geschiedenis. Maar nogmaals, ja, sloop is natuurlijk van de gekken. En dat is nu ook van tafel.
De sloop is van tafel, zegt u?
Ja, de sloop is van tafel. Wat nog rest is dat men nu, en daar moeten we nog strijd tegen leveren, dat is dus dat men nog een gedeelte van de woningen wil verkopen. Daar zijn we vierkant tegen. En er zijn nog, laten we zeggen, we zitten nog met het punt dat men in plaats van een bescheiden aanpak, zodat de woningen nog makkelijk 25 jaar mee kunnen, praat over grootschalige aanpak. En dat betekent dat de sociale structuur die nu nog bestaat, de burenhulp, de samenhang, die wordt voor een groot deel vernietigd. Want ga maar na, we zitten hier met 28-30% echt hoogbejaarde mensen, vaak alleenstaand. Nou, en dat is verschrikkelijk wat daarmee gebeurt als zo'n renovatiewals door de straten gaat.
Maar grootschalige aanpak, wat wordt daar precies onder verstaan?
Nou, dat is een aanpak waarbij min of meer alles wat zich inpandig vindt, wordt weggesloopt. Dus alleen een voor- en achtergevel, zelfs het dak gaat eraf. Dus, nou ja, en dat kost dan 150.000 gulden per woning, stel u even voor.
En dat betekent dus ook dat alle bewoners eruit moeten dan?
Ja, die moeten eruit.
En nou wonen er heel veel bejaarden bij jullie in de wijk. Dat lijkt me inderdaad niet prettig dat die er allemaal uit moeten.
Het is heel erg. Ik heb ook vorige week op een bewonersvergadering aan de wethouder voorgesteld om in elk geval eens te inventariseren, ook via een wetenschappelijk onderzoek, wat dat in de afgelopen jaren teweeg heeft gebracht. Er zijn ongelooflijk veel ouderen werkelijk gestorven, direct of indirect, door die hele ellende. Maar daar wordt met een grote boog omheen gegaan. Dat is ook buitengewoon schrijnend wat er gebeurd is. Maar het zou, laten we zeggen, voor toekomstige projecten als deze zou dat buitengewoon nuttig zijn.
Ik wil het ook nog even vragen aan een van de onderzoeksters, Clementine Voren. Je bent socioloog. Denk je inderdaad dat dit soort grootschalige plannen dramatische gevolgen heeft voor het karakter van de wijk en ook voor de bejaarden die daar nu wonen?
Nou, voor een grote groep bewoners geldt dat het wonen in de Tuindorp een hele grote rol speelt in hun leven. Het is meer dan het wonen van een huis op zich. Het betekent, ze richten zich bijvoorbeeld voor hun sociale leven primair op de buurt. En dat betekent dat zij een groot deel van hun identiteit ontlenen aan de buurt. En als die zo verandert, dan betekent dat inderdaad voor een grote hoop mensen grote verandering in hun leven.
Maar jullie hebben ook gemerkt dat het verschijnen van jullie rapport die discussie in ieder geval veel meer naar behoud van de wijk stuurt op dit moment.
Ja, dat hopen wij. Wij hebben gemerkt dat de beleidsmakers flink notie hebben genomen van ons onderzoeksrapport. En wij hopen dat dat doorwerkt in de plannen.
Frans Nuits, bent u het mee eens dat dat rapport de discussie de goede kant op stuurt?
Ja, wij zijn daar. Ik ben er ook heel erg blij mee. Ook vanwege het feit dat nu eindelijk het begrip noodwoningen, naar ik hoop, eens en voor altijd van tafel zal zijn. Het zijn nooit noodwoningen geweest. En het zou, laten we zeggen, het tekort doen aan de grondleggers, de socialisten van destijds. Het zijn schitterende woningen.
Nou, laten we hopen dat ze dan ook voor de toekomst bewaard kunnen blijven. Dit unieke monument uit de sociale geschiedenis van ons land. Frans Nuits, bedankt. Ook de onderzoekers Maartje van der Eemen en Clementine Voren bedankt. Het rapport heet Grote Stadsmens en Niettemin Dorpeling, uitgegeven door de wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit. Hiermee tevens zijn we aan het einde van dit eerste uur van OVT. Wat nu komt, hoort niet bij OVT. Dat gaat straks weer verder na het nieuws. Tot zo.